Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan uit hoofdstuk 11, de versen 17 tot en met 34. Dus 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met vers 34.
Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij tot beter, maar tot erger samenkomst. Want eerstelijk, als gij samenkomst in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die het niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? En deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Here ontvangen hetgeen ik ook overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook een drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te euzen heten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomst. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn.
We gaan vanmorgen verder met het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en we gaan verder waar we vorige week zondagmiddag gebleven zijn. Het artikel over het heilig avondmaal, artikel 35. En ik wil het laatste gedeelte met u lezen. Dat is ongeveer 2/3 van dat artikel. De zin die begint met voorts, hoewel de sacramenten. Dus artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ongeveer 2/3 van dat artikel volgt de zin die begint met voorts. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die door datzelfde betekend wordt, welke de gelovige alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk Gods, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. 1 Korinthe 11, vers 29. Kortelijk, we zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiliging daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Tot zover. Paulus' gemeente die schrijft in 1 Korinthe 11 ook aan de gemeente van Korinthe, dat we tot zijn gedachtenis, tot de gedachtenis van de Heer Jezus, het avondmaal zullen houden. Om hem gaat. Zowel in de voorbereiding als tijdens de viering, maar ook in de nabetrachting op het heilig avondmaal. En zo willen we ook samen gaan luisteren naar wat Guido de Breij in dit tweede gedeelte onder woorden brengt over het avondmaal. Over het gaan tot het avondmaal, het aanzitten aan het avondmaal. En ook hoe we verder zullen gaan na het avondmaal. Het thema voor de preek van vanmorgen is tot zijn gedachtenis. We letten dan in de eerste plaats op hoe ga ik naar het avondmaal. In de tweede plaats hoe zit ik aan het avondmaal. En in de derde plaats hoe ben ik na het avondmaal. Dus hoe ga ik naar het avondmaal. Hoe zit ik aan het avondmaal en hoe ben ik na het avondmaal? Vorige week zondagmiddag hebben we samen geluisterd naar het eerste gedeelte van artikel 35, toen we er vooral bij stilstonden dat de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Het is zijn initiatief geweest. Sterker nog, het is zijn verlangen, zijn vurig verlangen geweest om het avondmaal in te stellen voor zijn discipelen, om hen en alle gelovigen te voeden en te versterken. Het avondmaal is een geestelijke maaltijd. Een maaltijd waarin de Heer Jezus zichzelf geeft, het levende brood. Hij geeft zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed op een geestelijke manier, zodat wij delen in zijn lichaam en bloed. Ja, door het geloof eten wij zijn lichaam en drinken wij zijn bloed. Een geestelijke maaltijd. We zagen, die is alleen voor de gelovigen. Voor hen die zijn wedergeboren. Die behoren tot het huisgezin van God. En toen zagen we ook dat het bedoeld is om het zwakke geloof te versterken. En zo zijn we de preek ook geëindigd. Voor hen die Jezus lief hebben. Die met Petrus kunnen zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dus het gaat niet om een groot geloof. Om een sterk geloof. Maar het gaat om een levend geloof. Om een echt geloof. En hoe weet je nu dat je geloof echt is? Want de Bijbel laat ook zien dat er sprake is van schijngeloof. Daar wijst Guido de Breij in dit artikel ook op. Er zijn mensen die komen aan het avondmaal en die ontvangen wel het teken van brood en wijn, maar die ontvangen niet wat in het teken wordt afgebeeld en toegezegd. We zagen de vorige keer dat de gelovige in het avondmaal niet alleen brood en wijn ontvangt, de teken, maar door de Heilige Geest ook geestelijk gevoed wordt met het gekruisigde lichaam van de Heere Jezus en met zijn vergoten bloed. Maar nu zegt Guido de Breij, niet allen ontvangen aan het avondmaal de waarheid van het sacrament. Je kunt het sacrament ontvangen, de tekenen van brood en wijn. Niemand die je verhindert om naar het avondmaal te gaan. Maar daar blijft het bij. Je ontvangt alleen de tekenen en meer niet. En wie zijn dat dan? De goddeloze staat hier. Die ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Ja, nu zou je natuurlijk bij goddelozen kunnen denken aan mensen die in openbare zonde leven en die het er heel erg naar maken dat ze niet aan het avondmaal mogen. En inderdaad, zulke goddelozen moeten ook geweerd worden van het avondmaal. Dat laat het avondmaalsformulier ook heel duidelijk zien, dat degenen die in zulke zonden, en dan volgt die zondenlijst, die in zulke zonden blijven leven, dat ze van de tafel zich moeten onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Maar hier zou je kunnen zeggen, gaat het om goddelozen die misschien zo aan de buitenkant niet als een goddeloze gezien en opgemerkt kunnen worden. Hier worden de namen genoemd van Judas, de discipel van Jezus, en Simon de tovenaar. Die leken een gelovige te zijn. En van beiden wordt hier gezegd dat ze het sacrament ontvangen hebben. Guido de Breg gaat er dan ook vanuit dat Judas bij de instelling van het avondmaal aanwezig is geweest. En ook de tekenen van brood en wijn heeft ontvangen. U weet misschien ook wel dat daar ook wel wat discussie over is. Als je de verschillende evangeliën naast elkaar legt, dan is dat soms niet helemaal duidelijk. Maar laten we ervan uitgaan, net als Guido de Breg, dat Judas wel het sacrament van het avondmaal ontvangen heeft. Dan heeft hij wel het sacrament ontvangen, heeft wel het teken ontvangen, maar niet de waarheid van het sacrament. En dat geldt ook van Simon de tovenaar. Of dat nu het avondmaal is geweest, of dat Guido de Breg hier verwijst naar de doop die hij ontvangen heeft, dat is niet het belangrijkste. Hij heeft wel het teken ontvangen, maar niet de geestelijke zegen van het sacrament. Het zijn dus mensen, goddelozen, die lijken te geloven, die hun goddeloosheid, om zo te zeggen, kunnen verbergen door een schijn van godsvrucht en godszaligheid. Schijngelovigen. En ze krijgen wel het teken. Ze krijgen wel het teken. Maar ze krijgen niet Christus die in het teken wordt voorgesteld. Ze ontvangen dit zelfs, zegt Guido de Breg, tot hun verdoemenis. Nou, dat moet u lezen in het licht van wat we ook in het avondmaalsformulier lezen. Dat het je gericht en verdoemenis zwaarder maakt. Dus het is een hele legitieme vraag, een wettige vraag, ook rond het avondmaal en niet alleen rond het avondmaal. Is mijn geloof een echt geloof? Een levend geloof? Is het oprecht? Waarheid in mijn hart hier van binnen? Of is het ook alleen maar de buitenkant? Is het alleen maar de vorm? Zoals bij Judas die met andere motieven de Heere Jezus volgde. Of Simon de tovenaar die uiteindelijk ook erop uit was om ook zoveel mogelijk te verdienen. Ook aan het christelijk geloof. Er zijn mensen die daar niet graag van willen horen. Die zeggen, ja, zo diep moet je niet gaan, ook rond het avondmaal niet. Hou het eenvoudig. Zo diep moet je er niet over nadenken of het echt is. Maar de schrift waarschuwt ons wel, gemeen. De Heer Jezus zegt, je kunt een dode rank zijn aan de wijnstok. Hier zie je de voorbeelden van Judas en Simon de tovenaar. En Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe: onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. En dat is niet voor misverstand vatbaar, gemeente. Onderzoek u zelf. Je kunt toch niet het risico lopen. En niet alleen dat je onterecht aan het avondmaal gaat. Maar dat je straks voor de troon, voor de rechterstoel van God ontmaskerd wordt als een schijngelovige. Als die dwaze maagden die menen in te gaan en die buiten blijven staan en moeten blijven staan en niet de bruiloftzaal in mogen. Of dat je als die man uit de gelijkenis van de Heere Jezus, als die man zonder bruiloftskleed aanzit en de Heere er je eruit haalt, omdat je daar niet thuis hoort. Rond het avondmaal, maar ook in de predikinggemeente, zit ook een hele ernstige kant. Het avondmaal is tot zegen. En je kunt niet rijk en ruim genoeg over de betekenis van het avondmaal spreken voor een ieder die de toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Met andere woorden, zoals we vorige week gezien hebben, het is voor de kleingelovigen, het is voor de zwakgelovigen, het is voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar er zit ook een kant aan het avondmaal waarvan Paulus zegt en Guido de Breg die zegt hem dat ook na. Je kunt jezelf ook een oordeel eten en drinken. Nee, niet het oordeel. Dat de reden is waarom je verloren gaat. Maar het is wel een oordeel. Dat de Heere zijn afkeuring daarover laat merken. Nou, hoe kan ik nou weten dat het geloof dat in mij is, echt is? Dat ik het levende geloof, het echte geloof heb? Paulus wijst ons de weg. In 1 Korinthe 11. En Guido de Bret neemt dat ook over. Die zegt, niemand behoort zich tot het avondmaal te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben. De zelfbeproeving, wat is dat? Dat is jezelf toetsen aan het woord van God. Niet jezelf toetsen aan je eigen gedachten en aan je eigen meningen, maar terug naar het woord. Bij een open Bijbel, je leven openleggen voor God. En bidden, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Heere, wijs mijn zonden aan, waar het verkeerd is, waarvan ik me moet bekeren. Heere, breng me terug bij de Heere Jezus en houd me bij de Heere Jezus. Het avondmaalsformulier en ook de catechismus spreken over de zelfbeproeving. En ze doen dat dan wat uitvoeriger dan wat Guido de Bret hier doet in artikel 35. Maar ik wil wel even over die Bijbelse manier van zelfbeproeving vanmorgen wat zeggen. Omdat het wel belangrijk is. Jezelf beproeven. Hoe doe je dat? Wat is dat? Nou, allereerst, bedenk en overdenk je zonde. Je zondige aard, de zonden uit het verleden, de zonden van vandaag, om ervan overtuigd te zijn en te blijven dat je in jezelf nooit geen recht hebt om voor God te kunnen bestaan. De zonde is ontzettend, ontzettend erg. God haat de zonde. De Heilige God verdraagt de zonde ook niet. En dan bij het overdenken van je zonde, dan de zonde ook concreet bij de naam noemen. Kijk, je kunt natuurlijk heel in het algemeen tegen de Heere zeggen dat je zondig bent, dat je een zondaar bent, en dan kun je heel gauw klaar mee zijn. En dan denk je, nou, dan zitten we weer bij de genade, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Nee, overdenk je zonde, concrete zonde. Noem die zonde bij de naam. Zonden die je bij jezelf tegenkomt, van egoïsme, op jezelf gericht zijn. Zonden van hoogmoed, dat je jezelf beter acht dan een ander. Zonden als roddel, kwaad over iemand spreken. Noem die zonden bij de naam. Het zijn niet alleen maar hele grote zonden in de zin van, nou, daar spreekt iedereen schande van. Maar ook deze zonden zijn zonden die God haat. Een echte christen kan toch niet over de zonde heen stappen in de zin van, nou ja, zo erg is dat toch niet. In het licht van het kruis van de Heere Jezus worden de zonden nog erger. Jezus moest voor die zonden van mij naar het kruis. God moest zijn zoon geven aan het kruis. Laten sterven om mij het leven te geven. Geef toch verdriet over je zon. Droefheid naar God, noemt Paulus dat. De droefheid die naar de wil van God is en die je naar God uitdrijft. De Heilige Geest doet je ervaren hoe bitter de zonde is. Dat is nooit voorbij in het leven van een christen. Dat is nooit geen gepasseerd station. Die zegt dat dat verleden tijd is omdat de Heere Jezus voor je zonde betaald heeft en dat je daar verder niet meer druk over moet maken. Dat niet ervaren moet, die mag zichzelf wel ernstig afvragen of hij het echte levende geloof heeft. Want een christen heeft zijn leven lang te strijden tegen de zonde. En is het Paulus niet die in Romeinen 7, juist als christen, zeg, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dus dat is het eerste, overdenk je zonde. Het tweede, dat is richt uw hart, richt jouw hart op de belofte van God. De vaste belofte van God, dat een ieder die tot de gekruisigde Heer Jezus de toevlucht neemt, vergeving van zonden ontvangt. En dan gaat het, en dat onderstreep ik ook maar even, dan gaat het om de vaste belofte van God. Het gaat niet om een vast en een verzekerd geloof van mijn kant. Maar het gaat om een vertrouwen, het richten van mijn hart op die vaste, zekere belofte van God. En in die belofte van God staat de Heer Jezus centraal. Dat zijn lijden en sterven genoeg is voor al mijn zonden. Dat zijn offer volkomen verzoening geeft. Dat ik niets hoef bij te dragen. Dat ik niets hoef bij te voegen van mijzelf. Dat het niet mijn werken zijn die ook nog wat meetellen. Dat het ook nog wat mijn daden zijn die ook nog wat moeten toevoegen. Nee, in die belofte van het evangelie. In die belofte die bij het avondmaal ook zichtbaar wordt. Is dat het werk van Jezus volkomen is. Met één offer heeft hij volmaakt. Geheiligd degenen die door hem tot God gaan. Dat ene offer is genoeg. En het levende geloof, al is het klein, al is het zwak, strekt juist zijn handen uit naar dat ene volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En de Heer wil juist aan het avondmaal dat toevlucht nemen tot hem versterken. Dat wil hij versterken. Dat we telkens weer de toevlucht tot Jezus nemen. Dat we blijven bij hem. En als we afdwalen, dat we weer terugkeren tot hem. Nee, aan het avondmaal belijden wij niet dat we zo'n gelovige christen zijn. Wij belijden immers, zegt het avondmaalsformulier, dat wij midden in de dood liggen. Met andere woorden, van onszelf hebben we het niet te verwachten. Maar wij zoeken het leven, onze zaligheid buiten onszelf, in de Heer Jezus. Het offer van Jezus alleen. Jezus is de enige en volkomen zaligmaker. Dat is de tweede. Richt je hart op de vaste belofte van God. Maar in het offer van de Heer Jezus de enige grond van ons behoud is. En het derde. Dat is onderzoek jezelf ook eerlijk in je geweten. Of je bereid bent om helemaal voor God te leven. Uit liefde tot God. En daar hoort ook bij om je naaste lief te hebben. En te dienen. Is het ons voornemen. Om alle vijandschap, haat en nijd van harte te zullen afleggen. Ga dan eens na in je geweten. Of komt er dan toch een naam naar boven waarvan je zegt, nou ja, en dan voel je de haat en de vijandschap. En je laat het maar zo. Misschien moet je dan eerst eens naar die broeder of zuster of naar die persoon toe. Staat er soms iemand tussen u en de Heere in? Wacht dan niet tot de voorbereidingsweek. Maar ga deze week en probeer het van uw kant in een gesprek goed te maken. Als dat niet lukt, dat kan natuurlijk. Maar het is uw verantwoordelijkheid, jouw verantwoordelijkheid, om in je hart alle vijandschap, haat en nijd af te leggen. Of viert u soms geen avondmaal? Omdat er al jarenlang iets is of iets speelt. Is het dan ook niet de tijd? Dat is allereerst biddend voor God te leggen wat hierin je verantwoordelijkheid is om te doen. Wat de Heere van je vraagt. Of je gaat misschien wel aan het avondmaal. Je denkt, nou ja, doe het maar op deze manier. Terwijl je ook beseft dat er misschien wel een stukje schuld aan jouw kant zit. Probeer dat eerlijk bespreekbaar te maken. Kijk, als de oorzaak bij de ander ligt en we hebben alles gedaan in ons vermogen En we kunnen dat eerlijk voor Gods geweten zeggen. Dan houdt het natuurlijk op. En dan ligt die verantwoordelijkheid bij de ander. Maar kunnen we eerlijk zeggen dat wij gedaan hebben wat we moesten doen. En daarin eerlijk voor God zijn. Kijk, mensen kun je om de tuin leiden, maar God kun je nooit bedriegen hierin. Hij is de alwetende en de volmaakte. Ja, maar zegt u, u moest eens weten, die ander, wat hij me allemaal heeft aangedaan, wat hij allemaal gezegd heeft. Ja, dat geloof ik graag. Maar ik zie in de Bijbel ook dat de Heere Jezus zegt, hebt u vijanden lief? Bij het kruis van de Heere Jezus hoor ik hem bidden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch een vraag die we elkaar ook mogen stellen. Is die gezindheid er in ons die er in de Heere Jezus was? En die vraag moeten we ook stellen met elkaar met het oog op het avondmaal. Om niet op een onwaardige manier deel te nemen aan het avondmaal. Kijk, dat woordje onwaardig, daar moet ik ook iets van zeggen. Dat wordt soms ook verkeerd begrepen. Onwaardig betekent hier niet dat wij in onszelf onwaardig zijn om het avondmaal te vieren. En dat we het nooit waard zijn om aan de tafel van de Heere aan te zitten. Want elke oprechte avondmaalganger is onwaardig in zichzelf. Er is niemand die waardig is om het avondmaal te houden als die kijkt naar zichzelf. Maar onwaardig betekent hier de manier waarop je het avondmaal viert. En dat gebeurde dus in de gemeente van Korinthe, dat daar op een onwaardige manier avondmaal werd gevierd. Probeer dat even wat te schetsen, wat daar in die gemeente aan de hand was. Daar waren scheuringen, zegt Paulus, daar is partijvorming, daar is van alles aan de hand. En dat zag je wel vaker in die eerste christengemeenten, dat er ook liefdemaaltijden werden gehouden, dat men bij elkaar kwam om ook gewoon te eten en te drinken. En dat men daarna dan, zou je kunnen zeggen, een soort dienst hield waarin ook het avondmaal werd gehouden. En zo was men bij elkaar en aan elkaar verbonden. Maar dat liep daar in Korinthe echt helemaal uit de hand. Want er werden liefdemaaltijden gehouden, maar dat woord liefde, dat kun je op een gegeven ogenblik wel weglaten. Want de rijken die kwamen daar en die namen van alles mee om voor die maaltijd ook te zorgen. En die rijken die waren hun eigen baas, die konden op tijd komen, op de tijd dat ze hadden afgesproken. En ze hadden genoeg eten en drinken meegenomen. En dan kwamen de armen, ja die kwamen vaak later, want dat waren slaven. Dat waren mensen die waren afhankelijk van hun baas. En die mochten alleen maar weg als hun baas daar toestemming voor gaf. En ze moesten vaak eerst hun werk afmaken. En die rijken, die begonnen ongeduldig te worden en die gingen al eten en die gingen al drinken. En die gingen soms te veel eten en die gingen soms te veel drinken. En als dan die arme slaven nog binnenkwamen en die dachten daar samen met de broeders en zusters van de gemeente samen de maaltijd te mogen gebruiken, dan na een hele dag hard werken, dan was er niks meer over of bijna niks meer over voor hen om te eten. En dan waren ze weer boos op die rijken en dan gingen ze ook nog per slot van rekening samen het avondmaal vieren onder die omstandigheden. De een had te veel op, de ander was boos. In ieder geval, de liefde was weg, ze hielden geen rekening meer met elkaar. En de eerbied was weg. Dat het om Christus ging, was weg. En daarvan zegt Paulus, zo kun je niet aangaan. Zonder eerbied, zonder nederigheid, dat je rekening houdt met de ander, dat je niet alleen maar denkt aan je eigen belang. Zonder het besef, want dat is het uiteindelijk. Zonder het besef van de waarde van het lichaam en bloed van de Heere Jezus. U onderscheidt niet meer het lichaam en bloed van de Heere Jezus. Wat het betekent om van hem te zijn en voor hem te leven. Dus de Heere kan dat niet toestaan, dat er op die manier het avondmaal gevierd wordt. En Paulus voegt er zelfs nog even wat aan toe. Hij zegt, daarom zijn er ook vele zwakken en zieken onder u. Met andere woorden, de Heere laat ook merken, zijn afkering duidelijk merken, dat er op deze manier geen zegen kan rusten op de onderlinge verhoudingen, wanneer je zo met elkaar omgaat en toch het avondmaal viert. Dus daar gaat het ook om. God liefhebben betekent ook rekening houden met de naaste. Werkelijk nederig zijn. Niet denken dat je door wat je zelf bent en wat je zelf hebt een streepje voor hebt. Net als die rijken daar in de gemeente van Korinthe. De een dacht ook nog beter te zijn dan de ander. Het avondmaal vraagt oprechte liefde tot God. En tot de naaste. En niet doen alsof. Want dan ben je bezig om op een onwaardige manier het avondmaal te vieren. Kijk, en in dat zelfonderzoek is het licht van de Heilige Geest zo nodig. Heere, wilt u mij laten zien waar het aan schort? Nee, niet om af te blijven. Maar om op de juiste manier avondmaal te vieren. De mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de wijn. Dus de zelfbeproeving is niet de manier om van het avondmaal af te blijven of om ons op onszelf terug te werpen, maar juist om ons uit te drijven naar de Heere Jezus Christus en ons vertrouwen te stellen op zijn offer alleen. Paulus geeft de dringende raad aan de gemeente van Korinthe. Laat ieder gewoon thuis zijn eigen maaltijd en zijn eigen eten en drinken hebben. En pas daarna komen naar de gemeente om samen het avondmaal te vieren. Avondmaal vraagt voorbereiding. Beproef uzelf. Ja, uzelf. Niet een ander die naast je zit in de kerkbank. Of een ander die naast je zit aan de avondmaalstafel. Een ander beoordelen, dat gaat misschien nog wel, hè, denken we dan. Wij kunnen misschien nog wel uitmaken voor onszelf wie wel aan mag gaan en wie niet aan mag gaan. Maar als je door de Heilige Geest geleid wordt, dan heb je de handen vol aan jezelf. En dan zeg je, Heer, doorgrond mij en ken mij, beproef mij. Dan kom je zeker niet aan een ander toe. En zeker ook niet om uit de hoogte over een ander te oordelen. Want je wordt zelf toch zo klein en nederig als wat. Als je beseft dat je als zondaar van Gods genade mag leven. Gaan we zo naar het avondmaal, gemeente. In het diepe besef dat de Heere Jezus alleen onze zaligmaker is. En dat Hij het waard is dat we Hem lief hebben en dat we onze naaste lief hebben. En dan zegt Guido de Brij ook van, ja, hoe vieren we dan het avondmaal? Nou, ik denk dan even aan die zin die we samen hebben gelezen hier. Wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoed en eerbied. Ja, het avondmaal is geen privé aangelegenheid in die zin. Nou ja, dat kan een ieder ook wel thuis vieren. Dat hoef je niet samen in de kerk te doen. Avondmaal vieren zonder de gemeente kan niet. Het is in de vergadering van het volk van God. De Heere Jezus heeft het ingesteld in de kring van zijn discipelen. Zeker, het is een persoonlijke zaak. En toch is het iets wat gemeenschappelijk is en wat je niet alleen op je eentje doet. Met ootmoed, met nederigheid het sacrament ontvangen. Naar het avondmaal gaan met de gedachte, kijk mij eens naar het avondmaal gaan. Dat is uit den boze. Heere, wat een wonder dat ik mag aanzitten. Dat ik mag aangaan, u eet en drinkt met zondaars. Dat is niet te bevatten. Met ootmoed aangaan, dat betekent dat je groot denkt van God en klein van jezelf. Met eerbied het sacrament ontvangen. Eerbied. Dat is allereerst natuurlijk een zaak van je hart. Dat is wat in het Oude Testament met die uitdrukking gezegd wordt. De vreze des Heren. Diep ontzag voor God. Je wordt nota bene genodigd aan de tafel van de koning. En dan moet ik denken aan wat ik in het Oude Testament lees van die Mefiboset, weet u wel, uit het geslacht van koning Saul, die als enige nog was overgebleven en die op een gegeven ogenblik een bericht krijgt. Hij is zelf over de grens, daar houdt hij zich wat verstopt voor koning David, omdat hij denkt dat koning David wel uit zal zijn op wraak. Maar dan wordt hij genodigd, dan wordt hij gehaald om te komen aan de tafel van de koning in Jeruzalem om te eten. En hij kan het niet bevatten en hij zegt, wat is uw knecht dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ja, de Heilige Geest die vervult je hart met eerbied. De vertrouwelijke omgang met de Heere, dat is die nabijheid van de Heere, is zo wonderlijk, omdat Hij zo groot is. En ik ben een zondaar in mezelf, met eerbied. Dat ga je dan toch ook uitstralen. Op een jachtige en onrustige manier, avondmaal vieren. Laten we ervoor waken dat dat niet gebeurt, gemeente. De bediening van het avondmaal vraagt om eerbied, om rust, ook om stilte. Ook in de manier waarop we naar het avondmaal gaan en ook in de manier waarop we aan het avondmaal zitten. Eerbied in onze houding, in wat we uitstralen en toch ook in onze kleding. Dat is natuurlijk altijd een gevoelig punt. En het gevaar is dat misschien deze of gene daar juist mee aan de haal gaat uit deze preek. Wat echt niet mijn bedoeling is. Het is een gevoelig onderwerp. Je kunt natuurlijk zo heel makkelijk zeggen, ja, je mag komen zoals je bent en dan doet het uiterlijk er allemaal niet toe. Dat je mag komen zoals je bent tot God en tot de Heere Jezus, dat is duidelijk als zondaar. Maar je blijft niet wie je bent als je tot Jezus komt. Dat verandert je hart en ook je leven. En is het dan zo dat je uiterlijk er helemaal niks toe doet? Dat God daar helemaal niks over te zeggen heeft? Ons uiterlijk laat ook zien wat er innerlijk leeft, toch? Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Volgens de Bijbel wordt in je gedrag ook duidelijk hoe je van binnen bent. En in de kerk, en dat geldt van elke kerkdienst, maar dat geldt ook in het bijzonder als we aan het avondmaal komen. Dan belijden we dat we Christus kennen. Dan past ook eerbied in onze houding, ook in onze kleding. We zitten niet in een snackbar, we zitten niet in een kantine, we zitten niet op het sportveld of waar dan ook. We zitten in Gods huis. We zijn aan tafel bij de koning. Die om Christus wil onze vader wil zijn. Of om nog een beeld te gebruiken. We zijn de bruid die bij de bruidegom zit. Maar bij een bruiloft past toch ook het bruiloftskleed, om het zomaar eens even te zeggen. Nee, het is niet de hoofdzaak, laat dat duidelijk zijn. Waarom nou te zeggen, het heeft er helemaal niks mee te maken? Dat kun je op bijbelse gronden ook niet zeggen. We zijn geroepen om christen te zijn. In heel onze houding. In heel ons gedrag. Met nederigheid en eerbied aanzitten. En dan gaat het erom dat we tot zijn gedachtenis het avondmaal houden. Het gaat dus niet allereerst om onze bijzondere ervaringen die we misschien aan het avondmaal graag willen meemaken. Je hebt dat misschien wel eens gehoord van mensen die een hele bijzondere beleving of ervaring aan het avondmaal hadden. Dat kan natuurlijk. Maar waar gaat het om in het avondmaal? Dat mijn hart zich richt op de tekenen van brood en wijn. En door de tekenen van brood en wijn heen naar het offer van de Heer Jezus Christus. Het gaat om het geloof, het stille vertrouwen op de offerande van Christus alleen. En dan is geloof meer dan gevoel. Zeker, we hoeven ons gevoel er niet buiten te sluiten. dat komt er ook in mee, maar het gaat in eerste instantie om het geloof, het stille vertrouwen, niet om bijzondere ervaringen aan het avondmaal. Maar als ik besef dat ik zondaar ben, dat ik de eeuwige dood heb verdiend en dat ik mag aanzitten om het offer van Jezus, dan groeit toch de stille geloofsverwondering. Heere, dat u mij hier wilt hebben. Kijk, als je dat gevoel van Gods aanwezigheid misschien mist en misschien ook niet direct aan het avondmaal hebt, ja, dan kun je het daar soms moeilijk mee hebben. Dan denk je, ik ben aan het avondmaal geweest, maar ik heb niks bijzonders ervaren. Het gaat niet om het bijzondere. Het gaat om het geloofsvertrouwen. Zeker, natuurlijk, de Heere kan zijn gevoelige tegenwoordigheid en aanwezigheid in je leven terugtrekken, terwijl je daar zelf de oorzaak van bent door je zonden en dat je zo gauw weer met andere dingen bezig bent. Maar dat hoort dan ook bij de zelfbeproeving, om je daar ook op te onderzoeken. En je voor de Heere te verootmoedigen. En te zeggen, Heere, verlos mij van mijn traagheid en van mijn lauwheid. En misschien wel van mijn wereldsgezindheid en van mijn dodigheid. Heere, geef mij terug de vreugde van uw heil die ik kwijt ben. Want die vreugde van het heil wil God geven. We zagen dat de vorige keer. Ik ga daar nu verder niet dieper op in meer. Maar dat we ook mogen genieten aan het avondmaal. Dat we de vreugde mogen ervaren, de stille vreugde in ons hart. Dat Jezus zegt, je bent van mij. En dat je mag zeggen, ik ben van hem. Dat is toch iets wat je niet bevatten kunt. Dat de Heere Jezus dat juist aan het avondmaal betekent en verzegelt en bevestigt. Dat je zijn eigendom bent en dat hij je niet loslaat. En dat hij je op grond van zijn offer voor eeuwig tot zijn kind heeft aangenomen, tot kind van God. En dat je in Christus het aangezicht, het vriendelijke aangezicht van de Vader mag zien. De Heilige Geest werkt dat. Ja, niet altijd direct aan de avondmaalstafel. De zegen van het avondmaal kan ook na de avondmaalszondag ontvangen worden. Als je merkt dat de gemeenschap met God sterker wordt. Als je mag ervaren dat de Heere nabij is. Maar steeds weer in dat gelovig zien op Christus. Het geloof gaat voorop, gemeente. Soms hoor ik wel dat iemand bij zichzelf denkt, ja, ik moet wel een bijzonder woord hebben voordat ik naar het avondmaal kan. Of er moet een versje zijn dat je net aanspreekt en als ik dat niet heb, ja, dan weet ik niet of ik mag komen. Zeker de Heere kan soms door een bepaalde tekst of een psalmversje aanspreken. Maar de Heere spreekt ons aan in deze woorden, doe dat tot mijn gedachtenis. En dan mogen we op het hele woord van God vertrouwen. Dat hij gesproken en ons gegeven heeft op die belofte van het evangelie. Daar mogen we op steunen. Steunen niet op onszelf, maar op wat God beloofd heeft. En nog een kant aan het avondmaal, het aanzitten. Guido de Bre zegt, wij doen ook belijdenis van het geloof. Wij verkondigen de dood van de Heere. Gezamenlijk belijden we dat Jezus de volkomen zaligmaker is. De dood van de zaligmaker, dat is het fundament van onze vrede met God. Van ons leven hier op aarde. Het is onze hoop. Samen de dood van Jezus verkondigen, belijden. Daar kan wat van uitgaan. Ook naar anderen toe, die niet aan het avondmaal nog kunnen of mogen deelnemen. Kan wat van uitgaan, ook naar ongelovigen toe. Als we samen mogen belijden wie Jezus voor ons is. We eten immers van hetzelfde brood, we drinken van dezelfde wijn. Eén lichaam is het, zo zijn wij ook allen van elkaar. Zo horen wij bij elkaar. Dat is dus hoe zit ik aan het avondmaal? En dan nog enkele lijnen van, hoe ben ik nu na het avondmaal? Over de dankzegging wordt niet zo heel veel gezegd door Guido de Bre. Trof me wel dat hij al begint met de dankzegging wanneer je zit aan de tafel. Dus de dankzegging begint al aan de avondmaalstafel. Die eindigt natuurlijk niet aan de avondmaalstafel. Wij sluiten de avondmaalstafel ook af naar de laatste tafel. Met de woorden van Psalm 103 vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Het gaat om het loven en prijzen van God. Met onze woorden en met onze daden. Ja, ook met onze daden, met hoe we in het leven staan, met ons dagelijks leven. We worden door het heilig sacrament, zegt Guido de Bret, bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Tot een vurige liefde. Dubbel gebod van de liefde. De liefde van Christus proeven en smaken aan het avondmaal, dat brengt je ertoe, dat beweegt je om God vurig lief te hebben. Kijk, als je dan 's morgens aan het avondmaal hebt gezeten, gemeente, dan kan het toch niet bestaan dat je 's middags tijdens de dienst van nabetrachting zomaar je plek leeg laat, omdat je andere dingen voorrang geeft, toch? Als je door het sacrament bewogen wordt tot vurige liefde, dan wil je 's middags ook bij de dienst van dankzegging en nabetrachting zijn. En dan keer je het ook niet om. Dat je zegt, nou ja, 's morgens hebben we zo'n lange dienst. We gaan 's middags, die is in ieder geval iets korter. Dan is er maar één tafel. En dan ga ik dan wel aan het avondmaal. Kijk, er kunnen redenen zijn waarom het een of het ander niet kan. Maar het gaat erom. Worden we bewogen door de vurige liefde tot God? De liefde tot God. Zou ik hem niet lief hebben? Zou ik hem niet gehoorzaam zijn? Die zijn zoon voor mij heeft gegeven. En is het niet de praktijk, juist in het leven van een gelovige, dat dat vuur van de liefde kan afzwakken. Dat vuur van de liefde kan verflauwen. De Heer Jezus zegt tegen een van de gemeenten, dit heb ik tegen u, dat u de eerste liefde hebt verlaten. En je ziet bij de bruid in het Hooglied, dat ze op een gegeven ogenblik de bruidegom ook aan de deur laat staan. En dat ze hem laat wachten en dan gaat hij weg. En op een gegeven ogenblik, ja, dan merkt ze, hij is hier geweest en ik heb hem laten gaan. En ze gaat in de nacht de straat op om de bruidegom te vinden. De liefde wordt weer opgewekt. Kijk, dat is nou wat het avondmaal ook wil doen. En daarom hebben Gods kinderen ook steeds het avondmaal nodig. Om die vurige liefde tot God ook steeds weer te mogen kennen. Om God te mogen dienen, dicht bij de Heer Jezus te blijven. En met nog meer ernst en inspanning mijn zaligheid uit te werken. Tot eer van God. Ernst maken met het leven met God. Heilig leven. Vrucht dragen. Door bij hem te blijven, in de liefde tot hem. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En die liefde beweegt mij ook tot een vurige liefde, tot mijn naaste. Dus dat doet het avondmaal ook door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik mijn naaste lief heb. En schiet ik daar ook niet vaak in tekort. En val ik daar ook niet vaak in terug. Val ik weer terug in wat er in het verleden gebeurd is. Of komt de bitterheid en de wrok weer boven. Of verlies ik mijn geduld. En word ik weer driftig. En zeg ik weer iets wat ik eigenlijk niet had moeten zeggen. En ben ik weer zo opvliegerig. Ik heb het avondmaal nodig. Aanzitten aan zijn tafel. Om te groeien in die liefde tot God en tot mijn naaste. Om van de Heere Jezus te leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is christen zijn, gemeente. Niet hoog van de toren blazen, maar dat is nederig zijn van hart. Zachtmoedig zijn. Juist uit liefde tot God en tot elkaar. Wilhelmus Abrakel, een dominee uit de 18e eeuw, die heeft een boek geschreven en dat is een heel dik boek. Maar hij schrijft daar ook iets in over het avondmaal. En ook over de nabetrachting op het avondmaal. En één zinnetje daarvan bleef bij mij haken tijdens de voorbereiding van deze preek. En dat wil ik u en jou ook meegeven vanmorgen. Hij zegt, als je van het avondmaal weer opstaat en je gaat het leven weer in, blijf steeds in de liefde van uw beminde Jezus. Als je zo de liefde van Jezus hebt gezien in het avondmaal, blijf steeds in die liefde. Zo tot zijn gedachtenis ook na het avondmaal verder gaan, onderweg gaan en zo het avondmaal ontvangen. Die stille, eenvoudige teken. En dan zegt het slot van dit artikel, en dat is natuurlijk de situatie vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, dat je er van alles bij haalt, allerlei andere ceremonieën, om het avondmaal nog wat op te sieren of wat dan ook. Nee, het gaat om die stille teken van brood en wijn. Om als de bruid onderweg te zijn, naar die grote bruiloft die komen gaat, de bruiloft van het Lam. Wat mooi dat die bruiloft zo genoemd wordt. De bruiloft van het Lam. De bruidegom is het Lam. Ik zal nooit vergeten dat hij voor mij zijn leven gaf. Als een lam ter slachting is geleid. Het Lam van God dat mijn zonde heeft weggedragen. Hem alleen komt de dank, de eer en de lof. Tot in eeuwigheid toe. Amen.